Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabrielle Adair. Tien dagen na de aardbeving in Turkije is er op veel plekken nog altijd te weinig hulp. Correspondent Toon Beemsterboer ging naar het zwaar getroffen gebied Antakya en zag hoe inwoners door de staat aan hun lot overgelaten worden. De ravage daar symboliseert volgens hem hoe corruptie en politieke belangen jarenlang vrij spel hadden.
Ik was zondag in Antakya. Het was de zwaarste trip die ik tot nu toe heb gemaakt. We reden daar 's ochtends vroeg eigenlijk binnen. En nou ja, ik wist al wel dat de schade groot was. Maar ik was toch wel behoorlijk geschokt door, ja, gewoon alles is kapot. Weet je, die stad die lijkt echt weg te zijn gevaagd. Je hoorde dus de hele tijd graafmachines aan het werk. En eens in de zoveel tijd viel het ineens stil, omdat de hulpverleners gebaarden. Misschien horen we iets onder het puin. En dan stopte iedereen ineens met praten. En dan vielen die machines stil. We reden in eerste instantie naar het Renaissance Residence. Dat is een soort luxueus en modern appartementencomplex in een nieuwe wijk van de stad. Maar het bestond uit drie flatblokken die echt volledig waren verkruimeld. En mensen daar, die bivakkeerden daar al heel lang. En de sfeer was een beetje grimmig. Daar was de woede echt tastbaar. Familieleden die wachten daar al dagen op nieuws van over hun geliefden die onder het puin lagen. Het was een gigantisch complex waar naar schatting 1000 mensen woonden in 250 appartementen. Dus er werd gezocht naar overlevenden, maar de meeste mensen die hadden eigenlijk de hoop al een beetje opgegeven. Een man die had zijn 15-jarige neef onder het puin vandaan gehaald. Maar die was later overleden aan interne bloedingen. De twee ziekenhuizen in Antakya die waren ingestort, dus hij had hulp nodig. Maar kon die niet op tijd bereiken. Dus die man die was woedend dat er geen hulp was. En dat zijn neefje niet kon worden gered, terwijl hij hem eigenhandig onder het puin vandaan had gehaald. Mensen beleven hun donkerste uur en de staat is in geen velden of wegen te bekennen.
Hoe kan het dat die hulp van de staat nou zo lang op zich laat wachten?
Nou ja, dat de hulp van de staat zo lang op zich liet wachten, dat heeft te maken, nou ja, deels natuurlijk gewoon met de omvang van die ramp. En er waren heel veel steden getroffen, 10 Turkse steden. Veel wegen waren kapot, vliegvelden waren onbruikbaar geworden. Dus het was een logistieke nachtmerrie, dat ten eerste. Ten tweede, de hulpverlening was in handen van AFAD. Dat is de Nationale Rampenbestrijdingsorganisatie of Noodhulpdienst. Die moet reageren op dit soort grote calamiteiten. En die organisatie is opgericht na de aardbeving in Izmit in 1999. Dat is een industriestad in de buurt van Istanbul. Er vielen 17.000 doden en de hulpverlening kwam destijds enorm traag op gang. Net als nu eigenlijk. En het leger had destijds de leiding over de hulpverlening. Maar die leek zich in eerste instantie voornamelijk om zijn eigen mensen te bekommeren. Er was een legerbasis getroffen, ook in het gebied. En ik denk dat de regering met die aardbeving van 1999 in het achterhoofd heel goed wist dat ze hier voortvarend op moesten reageren. Dat het anders politieke consequenties kon hebben. Ja, want Erdogan's partij is 2002 aan de macht gekomen in de nasleep van die aardbeving. Hij presenteerde zich als degene die de staat wel kon laten functioneren. Dus hij realiseerde zich nu donders goed dat zijn politieke toekomst eigenlijk afhing van de hulpverlening. En hoe die op gang kwam en of die alle delen van het land bereikte. En dat lijkt toch lang niet overal te zijn gebeurd.
En waarom lukt het AFAD dan niet?
AFAD bestaat iets van 15.000 mensen in... Turkije telt 81 provincies. Dus ga maar na. Zoveel mensen zijn het ook weer niet. Maar die hebben een soort fijnmazig netwerk over het hele land. Met lokale teams die op papier in ieder geval flexibel zouden moeten kunnen reageren op rampen. En dat wellicht ook wel kunnen op een soort van, kleinere schaal. Maar ja, dit was zo'n grote ramp in zo'n gigantisch uitgestrekt gebied dat de aantallen waar gewoon niet genoeg waren.
En speelt het leger dan helemaal geen rol meer?
Ja, een veel kleinere rol. Er zijn wel teams van het leger gemobiliseerd. Die zich specialiseerden in reddingswerk of dat soort dingen. Het waren iets van 3.500 mensen. Maar niet op grote schaal. En Erdogan was gewoon huiverig om het leger in te zetten. Denk ik ook omdat hij heeft de verantwoordelijkheid over de hulpverlening aan AFAD gegeven. Dat ten eerste. En ten tweede heeft hij de macht van het leger toch behoorlijk ingeperkt. Omdat het leger van oudsher de hoeder is van de seculiere orde. En hij heel lang de dreiging van het leger voelde die mogelijk in zou kunnen grijpen in de politiek om die seculiere orde te verdedigen. Hij is toch een leider van een islamitische partij.
De hulp van AFAD is dus eigenlijk niet toereikend, hè? En over de hulp van het leger werd getwijfeld. Maar zijn er dan geen andere vormen van hulp?
Zoals altijd in Turkije kwam er eigenlijk een enorme stroom hulp op gang. Vanuit alle steden en dorpen worden er particuliere initiatieven op touw gezet. En die zijn enorm goed bedoeld en hartverwarmend. En de Turken laten zich in zo'n geval absoluut van hun beste kant zien. Weet je, iedereen helpt. Mensen stappen in de auto en rijden naar de andere kant van het land om mensen onder het puin vandaan te halen. Weet je? Maar het ontbreekt vaak aan coördinatie. Want hoe leid je al die initiatieven in goede banen? Weet je? Dat werkt toch vaak half langs elkaar heen. Het Spaanse reddingsteam na vertrek vertelde dat klaagde ook over het gebrek aan coördinatie en zei van dan werden de graafmachines gestuurd, maar er was er geen benzine of waren er geen mensen om die graafmachines te opereren. Tegelijkertijd zag je dus dat er een politieke ondertoon zat in die enorme stroop hulp die op gang kwam.
En wat bedoel je dan met een politieke ondertoon?
De grote steden in het westen van Turkije zijn eigenlijk in 2019 in handen gekomen van de oppositie. En zij wilden natuurlijk al die middelen aanwenden om hulp te sturen naar het getroffen gebied. Het was in eerste instantie natuurlijk gewoon om te helpen. Maar in tweede instantie ook ja, met het oog op de verkiezingen die eraan komen in mei. En als ze zich profileren en laten zien dat zij de hulp kunnen leveren die de staat naliet, dan maken ze natuurlijk een betere kans om Erdogan te verslaan bij de verkiezingen. De oppositie stuurde bijvoorbeeld ook, weet je, als ze hulp stuurden, dan stuurden ze bussen waar grote Deprem Yardım, dat is aardbevingshulp betekent dat, en dan het logo van de gemeente ernaast. Weet je, zodat wel zichtbaar is wie het stuurt. En dat werd dan soms door Ahad weer tegengehouden. Zo stuurde de gemeente Istanbul brandweerlieden naar Antakya om te helpen bij het reddingswerk. En die werden tegengehouden, die mochten dan de stad niet in aanvankelijk. Maar goed, ik denk dat Ahad niet al die initiatieven van de oppositie heeft kunnen tegenhouden. Ook al probeerden ze dat wel, ze probeerden die hulpverlening te monopoliseren. En daar klaagde de oppositie over. Maar goed, uiteindelijk, weet je, was er gewoon te weinig coördinatie om dat echt te kunnen monopoliseren.
Ja, het voelt nu heel raar om juist nu over politieke belangen te praten, terwijl er tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen. Ze ontheemd zijn en alles hebben verloren. Maar aan de andere kant lijkt er dus juist wel echt een politiek spel gespeeld te worden nu.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Kijk, die verkiezingen zijn natuurlijk hartstikke dichtbij. Als Erdogan dit goed aanpakt en de hulp een goede banen leidt, dan maakt hij een goede kans om de verkiezingen te winnen. Maar als hij dat niet doet en mensen het gevoel hebben dat de staat het laat afweten, dan zullen ze wellicht politieke verandering willen. Dus die hulpverlening, die is heel belangrijk in aanloop naar de verkiezingen. En Erdogan is natuurlijk aan de macht gekomen in de nasleep van een aardbeving. Dus het zou een ironische speling van de geschiedenis zijn als die ook vertrekt na een grote aardbeving.
Ondertussen liggen er dus nog duizenden mensen onder het puin. In Antakya ben jij zelf bij het Renaissancegebouw geweest. Hoe kan het dat zo'n nieuw gebouw helemaal in elkaar is gestort?
Ja, ik sprak vandaag de directeur van een inspectiebedrijf. Een bedrijf wat dus grote gebouwen inspecteert. En die zei dat het moet heel grondig onderzocht worden. Het kan van alles zijn. Lag het aan de parkeergarage eronder? Aan het feit dat er zwak cement is gebruikt? Dat moet onderzoek natuurlijk uitwijzen. Maar met al dat soort dingen wordt soms gesjoemeld door aannemers. Weet je, of ze gebruiken te dun betonijzer in de vloeren om de kosten te drukken. Of ze gebruiken goedkoop zand. Of nou ja, in het verleden gebruikten ze wel eens zeezand om cement aan te maken, wat het cement verzwakt. Zo zijn er allerlei, zeg maar, trucs. Ja, die er vaak voor zorgen dat die gebouwen toch niet aardbevingsbestendig zijn.
Maar goed, zijn er dan geen bouwvoorschriften voor?
Er zijn wel bouwschriften en die zijn ook na de aardbeving van 1999 aangescherpt. Maar die inspectie, die laat vaak te wensen over. En die is bovendien ook geprivatiseerd. Dus vroeger gebeurde het door de gemeente en die had ingenieurs in dienst die dat checkten. Niet dat dat niet gevoelig was voor corruptie, maar goed, het is nu geprivatiseerd. En ik geloof dat de gebouweigenaren die huren nu die inspecteurs in. Dus er zitten soms ook financiële belangen voor alle partijen, zeg maar, om zo'n project toch tot een goed einde te brengen. Ook al neemt de aannemer het misschien niet zo nauw met de regels.
Het gaat dan dus over de aannemers en de inspecteurs, maar ja, de staat draagt hier zelf ook verantwoordelijkheid voor.
Nou ja, je ziet dat veel de woede richt zich veelal op aannemers. De details van die aannemers worden gedeeld op sociale media. Hun oude advertenties waarmee ze de ingestorte gebouwen aanprezen worden gedeeld. Maar ook hun namen, waar het bedrijf gevestigd is. Vaak weet je, worden ze bedreigd of worden ze uitgescholden. Dus daar gaat een hoop woede heen. Ik denk dat de regering daar gebruik van probeert te maken. Door, nou ja, arrestatiebevelen buitenvaardige mensen op te pakken. Dat kanaliseert die woede natuurlijk daarheen. Maar goed, dat gaat, het is veel breder. Het is een heel systeem eigenlijk. Iedereen heeft er baat bij gehad in Turkije. Die bouwwoede onder het bewind van president Erdogan. Die is al 20 jaar aan de gang. Weet je, dat is een belangrijke motor van de economie. En lokale politici en ook nationale politici, inclusief Erdogan zelf, die zijn nauw verweven met die bouwwereld.
Als ik het allemaal zo hoor, hè, bouwvoorschriften die zijn niet nageleefd. Gebouwen bleken toch niet goed te zijn, ondanks alle beloftes van Erdogan toen zijn partij werd verkozen. Hoe reageert hij nu op deze ramp?
Nou ja, je ziet natuurlijk dat de regering een bepaald narratief probeert te pushen. En dat is heel erg van, af en toe doet het goed. We zijn overal, de hulpverlening verloopt voorspoedig. En zeker op de staatsmedia wordt dat narratief heel erg gepusht. Sommige mensen zullen dat geloven, die hun nieuws van de televisie krijgen, in buiten het getroffen gebied wonen. Maar in het gebied zelf weten veel mensen natuurlijk hoe het wel zit. Dus daar zal de woede heel groot zijn. En het is traditioneel ook een gebied waar Erdogan veel aanhang heeft. Je zou het de Koranbelt kunnen noemen, naar analogie van de Bijbelbelt. En een deel zal natuurlijk meegaan in dat regeringsnarratief en Erdogans bezwering dat dit een test van God is. Dat zal er bij sommigen zeker ingaan, maar niet bij iedereen.
Ja, en als we nog even kijken naar de hulp die nu zo hard nodig is. Nationaal komt het dus moeizaam op gang, maar hoe zit het met de internationale hulp?
Nou, kijk, in eerste instantie zijn natuurlijk heel veel reddingsteams naar Turkije gestuurd. Hè, door heel veel landen, Griekenland, Israël, landen waar Turkije toch heel lang een stekelige relatie mee heeft gehad. Die stuurde hulp en dat was ook eigenlijk goed voor de diplomatieke betrekkingen, denk ik. Zeker de Grieken hebben dat goed gedaan. Het Israëlische team is uiteindelijk vertrokken na bedreigingen. Er werden ook in de zeg maar constructieve Turkse pers lelijke dingen over geschreven. Maar ik denk dat alle teams goed werk hebben gedaan. Maar nu gaat het natuurlijk om andere dingen. Mensen worden niet meer gered uit het puin in dit stadium. Dus het gaat nu om langdurige medische zorg voor de gewonden. Nieuwe huisvesting, opvang. En dan kijken of er inderdaad systematisch puin kan worden geruimd. En dat mensen langzaamaan wellicht terug kunnen.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma, Liz Doutsenberg en Jennifer Patterson. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.